Hotel de Koperwiek. In de buurt van Hollebroek, aan een groen weggetje midden in de bossen, ligt een klein hotel, de Koperwiek. Op die maandagmorgen in mei was het er doodstil. Er stonden geen auto's behalve het oude bestelwagentje van de kok. De hond Boef lag te slapen op het terras en de dikke poes waste zich op de regenton. Binnen, in de hal, stond de eigenaar van het hotel, meneer Pardoes. Hij praatte somber met zijn vrouw. "Dit wordt te gek," zei hij. "Al maanden geen gasten. Zelfs in het weekend geen gasten. Hotel de Koperwiek zal moeten sluiten." "Het voorjaar is net begonnen. Het wordt mooi weer. Ze komen nog wel," zei mevrouw Pardoes. "We moeten alleen bezuinigen." "Nog meer bezuinigen," riep de baas. "Hoe dan?" "Minder personeel." "Minder personeel? Mensen, we hebben helemaal geen personeel meer. Geen kamermeisje, geen kelner. We doen alles zelf." "We hebben de kok," zei mevrouw Pardoes. "Hij moet elke maand geld hebben. En hij eet ontzettend veel. En hij heeft zijn dochtertje bij zich. Dat kind eet ook boordevol, iedere dag." "Wou je de kok wegdoen?" riep haar man verschrikt. "Wou je Tos ontslaan? En dan? Dan moet jij zelf koken. En het enige wat je kunt maken is snijbonen met gehakt. En dat nog heel vies. En bovendien, Tos doet ook de tuin. Ik kan hem niet ontslaan." "Niet ontslaan," zei zijn vrouw. "Gewoon minder loon. Ga hem dat maar meteen zeggen." De baas zuchtte. "Nog minder loon? Ja, hij kan nog best wat af. Ga jij het hem dan zeggen?" "Nee," zei ze, "dat moet jij doen. Vooruit, doe het. Hij is in de keuken." Buiten was de tuin. Een groot gazon en bloeiende perken. Daarachter stonden hoge bomen, kastanjes en beuken, vol met zingende lijsters en merels. En daarachter begon het bos, waar de eksters woonden en de roeken. Aan het eind van de tuin liep een klein meisje. Het was Otje, het dochtertje van de kok. Ze liep met haar hoofd naar beneden, want ze was bezig veertjes te zoeken. Ze verzamelde vogelveertjes die ze op zolder bewaarde in een oud kussensloop. Ze had alweer een handje vol toen ze onder de linde een dood vogeltje zag liggen. "Een lijster," zei Otje. "Ach, arme lijster." Ze keek naar boven. Daar, op een tak van de lindeboom, zat een levende lijster heel hard te zingen. Otje kende alle vogels in de tuin en deze ook. Het was de lijster Tiet. "Tu, tiet, 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 tu," zong hij. "Kijk eens," zei Otje. Ze wees naar de dode vogel. "Ik heb het gezien, tien, tien, tien," zong de lijster. "Het is mijn tante. Het hindert niet, tiet, tiet. Het is mijn tante maar." Otje vond het erg ongevoelig van Tiet om zo over zijn tante te praten. "Zal ik haar begraven?" vroeg ze. "Doe maar wat je niet kan laten, tralala laten," zong Tiet. "Ik heb een nest en mijn vrouw Bessie legt vanmiddag haar eerste ei." Juist toen Otje een mooi plekje had gevonden om de vogeltante te begraven, kwam de hond Poef aanrennen. Hij blafte zenuwachtig en riep: "Kom gauw, je vader heeft het weer. Hij smijt met pannen en vorken. Kom gauw, wauw, wauw, wauw." Otje liet het vogeltje liggen en holde over het gazon. Haar vader had het weer. Ze wist wat dat betekende. Hij had een driftbui. En als hij een driftbui had, sloeg hij wild om zich heen en vernielde alles. Ze liep zo hard mogelijk. De dikke poes kwam haar tegemoet. "Je bent te laat, Otje," zei ze. "Je vader heeft een afgekloven kip naar de baas zijn hoofd gegooid. Hij is ontslagen." Toen Otje de keukendeur opendeed, zag ze haar vader zitten, uitgeput en bleek, met zweetdruppeltjes op zijn voorhoofd. De driftbui was over, maar om hem heen lagen gebroken borden en schalen, visgraten, kippenbordjes, slierte bami en nog veel meer. "Papa, je had me nog zo beloofd dat je niet meer driftig zou worden." Tos, de kok, veegde zijn voorhoofd af en zuchtte. "Ik kon het niet helpen," zei hij. "Ik was buiten mezelf." Otje begon de scherven op te rapen. "Ben je echt ontslagen?" vroeg ze. Tos knikte. Hij keek hulpeloos en zielig. Er viel een traan op zijn strikje. "Ik heb een kip naar zijn hoofd gegooid," zei hij. Ik heb hem uitgescholden en uitzuiger tegen hem geroepen. Hij wou me alweer minder loon geven en het was al zo weinig. Nu heeft hij me op staande voet ontslagen. Maar dat kan toch niet zomaar, papa? Dat mag hij toch niet doen? Och, kind, je weet toch dat ik geen papieren heb? Met iemand die geen papieren heeft, kunnen ze alles doen. Ze kunnen me laten werken voor een schijntje en ze kunnen me ontslaan wanneer het ze belieft. Otje wist wel dat haar vader geen papieren had. Hij had het haar vaak gezegd. Maar wat het precies betekende, wist ze niet. Ieder mens heeft papieren nodig, zei Tos altijd. Zonder papieren kun je niet leven. Maar wat voor papieren dat precies waren? Kom, kind, zei haar vader. We moeten onze bullen pakken en wegwezen. Hij zette zijn muts af. Waar moeten we naartoe, papa? Jij zegt altijd dat je geen andere baan kunt krijgen zonder papieren. We hebben onze auto, kind, onze bestelwagen. We trekken door het land en we kamperen. Otje dweilde de laatste etensresten van de keukenvloer. Rondtrekken, zei ze. Eigenlijk best leuk. We hebben slaapzakken en een kooktoestel. Als het regent kunnen we in de auto slapen. Toch vind ik het jammer om hier weg te moeten. We zijn vriendjes met alle vogels in de tuin en met Boef de hond en met Betsy de poes. We vinden weer andere vriendjes, zei Tos. Overal zijn vogels en honden en katten. Kom mee, Otje. Op dat moment hoorden ze het geluid van een auto die knersend stopte voor het hotel. Gasten? Vroeg Otje weifelend. Tos keek uit het raam. Ik geloof het, Warempel, zei hij. Een vreemde auto. Hotelgasten. En nu hebben ze geen kok meer. Net goed. Laten we gaan. Kom mee. Nog even wachten, papa, zei Otje.